We gaan met elkaar de Bijbel openen. We gaan een stukje lezen, zoals gezegd, uit Openbaring hoofdstuk 3. Openbaring hoofdstuk 3. En we lezen de eerste 6 versen, de brief aan de gemeente in Sardes. De brief aan de gemeente in Sardes. Openbaring hoofdstuk 3, de eerste 6 versen. En daar lezen wij het volgende in Openbaring 3. Vers 1. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte klederen en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. De gemeente Sardes hebben we met elkaar gelezen, de brief. De vorige keer hebben we stilgestaan bij Thyatira. En toen hebben we uitvoerig stilgestaan ook bij het ontstaan en het begin en de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk. En toen hebben we gezien dat de gemeente Thyatira zo'n beetje gaat van het jaar 700 na Christus tot 1500 na Christus. En je zou kunnen zeggen, en dat zeggen verklaarders ook, dat de eerste gemeenten elkaar opgevolgd hebben. Efeze opgevolgd door Smyrna, Smyrna opgevolgd door Pergamus, Pergamus opgevolgd door Thyatira. Maar dat kun je van Sardes niet zeggen. Sardes volgt Thyatira niet op, maar Sardes zou je kunnen zeggen in de geschiedenis, we komen daar straks nog wat verder over te spreken, zie je dat Sardes voortkomt uit Thyatira. En over Thyatira hebben we uitvoerig stilgestaan bij de koningin Izebel. En we hebben door allerlei kenmerken hebben we met elkaar doorgenomen die laten zien wat Izebel is en hoe de kerk zich verhoudt ten opzichte van de Heer Jezus Christus. En dat de kerk als het beeld van de vrouw, de gemeente als beeld van de vrouw, in principe is gaan heersen over het woord, over de Heer Jezus Christus. En dat zag je in het leven van Izebel ook terug. Izebel die heerst over Agab. Daar hebben we bij stilgestaan. En nu dan Sardes. En Sardes komt voort uit Thyatira. Sardes was de hoofdstad van het oude koninkrijk Lydië. Met koning Croesus. En ik was zo een beetje aan het kijken op internet. En toen scheen dat koning Croesus een heel bekende naam is. Nou, ik zal u eerlijk vertellen, ik had nog nooit over de beste man gehoord. Maar het is een koninkrijk dat voor het Persische Rijk al bestond. Het is een heel oud koninkrijk. En Lydië betreft als het ware de hele westkant met een heel stuk land inwaarts van het huidige Turkije. Dat was het koninkrijk Lydië. En later is het een provincie van het Persische Rijk geworden. Sardes in Lydië was een handelsknooppunt waar zich een grote Joodse menigte, gemeenschap vestigde. Er zijn verschillende verklaarders die verschillende verklaringen geven waarom de Joodse gemeenschap daarheen is gegaan. Maar het is in de geschiedenis best wel bekend dat zowel in Sardes, maar ook in andere gemeenten, toen de tempel in het jaar 70 verwoest is, dat de Joden gevlucht zijn en dat ze ook onder andere hier zijn terechtgekomen. Dat zou best kunnen. Dat is een van de verklaringen die gegeven wordt waarom er ook in deze stad zo'n grote Joodse gemeenschap heeft bestaan. Want dat die Joodse gemeenschap groot was, dat zie je aan de opgravingen die gedaan zijn bij Sardes. Want je ziet daar namelijk een hele grote Joodse synagoge. En die synagoge, dat is wel bijzonder en dat is ook wel, er zit ook echt een gedachtegang achter. Je had in Sardes had je ook de verering van de god Artemis. Nou, die hebben we uitvoerig behandeld bij Efeze. Dus die laten we nu links liggen. Dat is het over het algemeen het beste voor een afgod, om hem links te laten liggen. Maar je ziet bij die tempel van Artemis dat daar heel dichtbij, ook een stukje op, de Joodse synagoge is gebouwd. En daar weer, omdat de Joodse synagoge, waren ook heel veel Joden tot geloof gekomen. En toen ontstond er ook een hele christelijke gemeenschap. Vandaar ook de brief die de Heer Jezus schrijft aan de christelijke gemeenschap die in Sardes bestond. En je ziet dan daarbij die tempel van Artemis, die synagoge, zie je ook in de Byzantijnse tijd, zie je daar een kerk ontstaan. En dat bouwden ze allemaal een beetje op één plek, omdat dan de gang naar een godshuis hetzelfde bleef. En dat spreekt ook over iets van een automatisme wat erin zat. Mensen konden dus altijd naar de religieuze plek die er in principe altijd al geweest was. Zoals gezegd, een grote gemeenschap in Sardes. Maar in die gemeente van Sardes, daarover geeft de Heer Jezus al een gelijk. In het eerste vers hebben we gelezen. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Hij had bij andere gemeenten heeft hij gezegd, ik weet uw werken. Ik heb gezien dat ze de eerste werken, of dat de laatste werken voller zijn dan de eerste werken. Ik ken uw liefdebetoon, ik ken allerlei dingen. Maar hier geeft de Heer Jezus, bij de gemeente Sardes, geeft de Heer Jezus gelijk een oordeel. Ik ken uw werken en u hebt de naam vanuit de werken dat u leeft, maar u bent dood. Nou, en dan is het natuurlijk wel echt om na te kijken, ook in de gemeente van Sardes, waarom nou de gemeente van Sardes dood zou kunnen zijn. Nou, je komt dan bij bijvoorbeeld een bisschop van Sardes terecht, die heel fel gepreekt heeft tegen de Joodse invloeden in de gemeente, in de plaatselijke gemeente van Sardes. En de Joodse invloeden, die logende de kern van de gemeente. Namelijk, ze erkenden Jezus niet meer als een vervulling van het grote paaslam, zoals Paulus dat beschrijft aan de Corinthiërs. En schijnbaar heeft het Jodendom in de stad Sardes heel hard toegeslagen, ook in de gemeente in Sardes. En je ziet het ook in de kerkgeschiedenis, daar komen we zo meteen op, zie je ook dat die dood waarover de Heer Jezus het hier heeft, heel erg terug te vinden is in de kerkgeschiedenis. Maar nog even een paar kleine dingetjes. Sardes ligt dicht bij het huidige Turkse plaatsje Zart. Wie kent Zart? Daar was ik dus niet de enige. Ik ken het ook niet, maar het ligt landinwaarts. En het is wel mooi om te zien, als we hier die kaart van Turkije hebben, een beetje misvormd met mijn handen zo, maar dan zie je hier de westkust en dan gaat als het ware die zeven gemeenten, die gaan zo naar boven. En nu zakken we weer af naar beneden. En dan komen we Sardes en dan komen we Laodicea en dan Philadelphia. Het is eigenlijk een soort rondgang die de Heer Jezus maakt aan de zeven gemeenten. Ook heel fysiek kun je dat gewoon, als het ware, in een cirkel kun je dat tekenen. En Sardes ligt dus meer landinwaarts. Waar we gezien hebben dat Efeze heel dicht bij de kust lag, zien we dat Sardes veel meer landinwaarts ligt. Nou, dat over de plaatselijke gemeente. Als we kijken naar de kerkhistorie, en profetisch, en dan noem ik het weer, u moet weten, wij moeten weten, dat Johannes de brieven moet schrijven voordat die hele geschiedenis van de kerk aanbreekt. Ja, Efeze was net begonnen. En dan stuurt de Heer Jezus die brieven en het lag allemaal profetisch in het vooruitzicht. De kerkgeschiedenis, de geschiedenis van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En ook deze brief, de brief aan Sardes. Je zou hem kunnen plaatsen in de tijd van 1500 tot ongeveer 1900 na Christus. Na de duistere middeleeuwen begon de hervorming onder met name Luther en Calvijn. Maar Luther en Calvijn, als je de opzet kijkt, het worden kerkhervormers genoemd. Zij hadden nooit de intentie om een andere kerk te stichten of om een andere geloofsgroep te stichten. Maar doordat zij uit de Rooms-Katholieke Kerk zijn gegooid, zijn verbannen, is het protestantisme ontstaan. En een van de grootste punten binnen dat protestantisme kunnen we misschien wel vinden in Romeinen 3. Een heel bekend thema in Romeinen 3. En zo is het ontstaan, dat moeten we goed beseffen. Romeinen 3, en dan staat dan boven in vers 21, staat dan het kopje, dat is er later bijgevoegd, maar ik denk wel dat het een kern raakt van de boodschap die Paulus hier meegeeft. Dat staat boven namelijk in de herziende Statenvertaling, boven vers 21, rechtvaardiging door het geloof. En dan, wat had bijvoorbeeld Luther heel erg in het vizier? Nou, dat is vers 28 van Romeinen 3. Daar staat namelijk, wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. En dat was in die tijd, als je gaat kijken wat we de vorige keer behandeld hebben in de Rooms-Katholieke Kerk, met al die goede werken, met al die dingen die je maar moest doen om mensen vrij te kopen uit het vage vuur, om zelf boetedoening te doen en noem maar op. Dat hing aan elkaar van goede werken. En dan hier, het protestantisme is ontstaan door deze boodschap. Zo komen wij tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, niet op grond van werken van de wet. En dat is heel erg belangrijk geworden bij onder andere Luther en Calvijn. Maar je ziet, kerkhistorisch, profetisch, zie je ook dat beide kerken, zowel de Rooms-Katholieke Kerk als het protestantisme, blijft bestaan. Blijft bestaan tot de opname van de gemeente van de Heer Jezus Christus. En daarna zie je natuurlijk iets anders ontstaan na de opname van de gemeente, namelijk de Wereldkerk. Waar we de vorige keer een klein tipje van de sluier hebben opgelicht, dat de paus daar al heel hard voor aan het werk is. Kerkhistorisch zou je ook die woorden kunnen pakken. Maar er zijn twee woorden geschreven. Eerst in vers 1. Ik ken uw werken, die hebben we net gehad, voor de plaatselijke gemeente ook. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En er staat dan in vers, even kijken. Vers 2 aan het eind. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. En kerkhistorisch zie je dat de gemeente is afgedwaald. Het protestantisme is voor een heel groot gedeelte afgedwaald. Kerkinstituten zijn ervoor in de plaats gekomen. En er zijn allerlei dingen, ook vanuit het Rooms-Katholieke instituut, zijn meegekomen in de protestantse kerk. En dan zie je dat ze met werken bezig zijn die niet, de Heer Jezus zegt het hier, die niet vol bevonden worden voor God. God vestigt daar een oordeel op dat hij ze niet vol vindt, dat hij ze niet goed vindt. En hoe zou dat, wat voor werken zouden dat nou kunnen zijn? Nou, dat zijn bijvoorbeeld werken, hoeveel twisten zijn er in de protestantse kerken niet geweest over de kerkelijke leer? Niet de Bijbelse leer, maar de kerkelijke leer van een bepaalde gemeente of van een bepaalde groepering. Of hoeveel discussie is er niet ontstaan over bepaalde geloofsbelijdenissen. En over zelfs artikelen binnen een bepaalde geloofsbelijdenis. Ze worden wel eens genoemd de drie formulieren van enigheid. Maar soms zou je je moeten afvragen of het niet wat anders is. Hoewel, en dat moeten we ook tegen elkaar zeggen, moeten we gewoon heel eerlijk in zijn. Ook in de drie formulieren van eenheid, de Heidelbergse catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis, staan heel geweldig mooie dingen. Ik als protestantse jongen, hervormde jongen, heb bijvoorbeeld zondag 1 uit mijn hoofd moeten leren. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik niet mij, maar mijn getrouwe zalig maken Jezus Christus eigen ben, die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En dan gaat hij verder. Maar dat is natuurlijk heel mooi. Maar op het moment dat je die formulieren gaat verheffen naast de Bijbel, wat dus in heel veel protestantse kerken gebeurt, ja, dan ga je glad. Want dat mag niet. Dan verhef je iets met datgene wat bij God vandaan gekomen is, namelijk zijn heilig woord. En je ziet dan dat er heel veel twisten zijn ontstaan over leer, geloofsbelijdenissen, oneenigheid over kerkelijke organisaties, oneenigheid over allerlei invullingen. Er zijn kerkscheuringen geweest over het ambtsgewaad van de dominee. Dus je ziet dat ze werken in allerlei dingen, maar Christus vestigt het oordeel en u zegt, de werken die u doet zijn niet vol bevonden voor God. En dat is heftig. Dat is duidelijke taal. Sardes, die krijgt een heel hard oordeel van de Heer Jezus Christus. En zoals gezegd, ik ken uw werken, vers 1, en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. En we moesten concluderen dat in de gemeente van Sardes waarschijnlijk, en dat kunnen we lezen, dat halen uit de geschiedenis, uit de geschiedschrijving, zie je dat in Sardes heel veel invloed was van het Jodendom. Met ook de erkenning dat Jezus Christus niet het werkelijke paaslam is, maar dat ze nog de Messias verwachten. En zou je dat dan ook terug kunnen vinden in de protestantse kerk? Dat is natuurlijk wel een beetje een vraag. Zou je dat nou terug kunnen vinden in de protestantse kerk? En eerlijk, ik denk het wel. In heel veel gemeenten wordt veel meer de nadruk gelegd op de wet dan op de genade. Dan op het geloof in het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En op de heiliging die daaruit naar voren komt. En dat zeg ik met pijn in mijn hart. Maar dat zeg ik ook vanuit een stukje zelfondervinding. Wat ik zelf heb meegemaakt. En hoe zal dat dan komen? Hoe zal het nou komen dat die kerk, het protestantisme, gewoon... Ja, dat het oordeel krijgt van de Heer Jezus. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Nou, omdat de werken niet vol bevonden zijn voor God. Ook daar in het protestantisme wordt heel erg gewerkt aan het uiterlijke. Maar niet zozeer aan het innerlijke. En bijvoorbeeld een opmerking die je... En wij moeten onszelf ook als baptisten, moeten wij gewoon ook onszelf blijven toetsen, hè, blijven onderzoeken. Maar ik geef nu alleen een stukje kerkhistorie aan. Dat je op een gegeven moment heel duidelijk zag dat de zondag een heilige dag, een hoogverheven dag is. En dat die als het ware helemaal gescheiden werd, omdat dat de dag van de Here is. En die was helemaal gescheiden van alle andere dagen van de week. Daarop kon zakelijk heel veel dingen gebeuren. Daarop konden heel veel dingen gebeuren die tegen de Bijbel ingingen. Omdat daar niet zoveel over gesproken werd. Maar de zondag was een heilige dag. En die werd gewijd aan de Heere God. En dan zie je dat de leer, de kerkleer, heel erg zijn ingang doet van het uiterlijke en niet het innerlijke leven van dag tot dag met de Heere. En ik denk dat Paulus beschrijft waarom dat naar voren komt. Want het oordeel van de Heer Jezus is dat hij zegt, u bent dood. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. En nu wil ik met u opslaan 1 Korinthe. Nee, 2 Korinthe 3. Ik ben altijd in de war of het nou 1 of 2 Korinthe is. Maar het is 2 Korinthe 3. In 2 Korinthe 3 legt Paulus namelijk in de eerste 18 versen, dus het hele hoofdstuk, legt hij uit wat het verschil is tussen het oude en het nieuwe verbond. En het oude en het nieuwe verbond. En dan heeft hij het dus over datgene wat God aan Israël had gegeven. We kennen misschien nog wel de prediking die we 2 weken geleden hebben gehouden over dat wij dat het Joodse volk geboden had gekregen, waarvan Petrus de conclusie trekt, wij kunnen die niet doen en onze vaderen konden die ook niet waarmaken. En waarin we de heidenen gezien hebben, die ook verre weg stonden van het verbond, van de belofte van God. Kunt u die preek nog herinneren? Dat is namelijk heel goed om die in het oog te houden. Want Paulus legt in 2 Korinthe 3 heel duidelijk uit het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En dan zegt hij op een gegeven moment, in vers 3 pak ik hem even op. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet met stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. En dan komt het, want de letter dood, maar de geest maakt levend. En wat je in vers 7 staat, als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Hier wordt een heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen het oude en het nieuwe verbond. En het oude verbond, ja, vanuit God gezien was dat een goed verbond. Het mankement lag niet aan God of aan datgene wat hij gegeven had als inzetting, als wet. Maar het mankement lag bij de mens, dat de mens nooit kon voldoen aan de maatstaf van God. En daardoor werd het voor de mens een bediening van de dood. Het volk Israël kon zich daar niet aan houden. En het was de bediening van de dood. En nou zegt Paulus, nou heeft God in Christus het nieuwe verbond gesloten. En dat nieuwe verbond, we hebben het vaker tegen elkaar gezegd, dat nieuwe verbond is op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. In hem zie je namelijk Jood en Heiden één worden. In hem. Niet in het Joodse volk, of niet in een ander volk, of niet in een andere persoon, of niet in een bepaalde leer. Nee, Jood en Heiden zijn één in hem. De bediening van de dood is teniet gedaan, zegt de Hebreeënbriefschrijver, door de bediening van het nieuwe verbond in de genade van de Heer Jezus Christus, uitgewerkt door de Heilige Geest in onze harten. En wat je in heel veel protestantse kerken ziet, is dat ze telkens Mozes lezen. En wat staat hier? Mozes is de bediening van de dood. Dus het oordeel wat de Heer Jezus Christus geeft, komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar komt omdat heel veel protestantse kerken en het protestantisme niet meer volledig de leer hebben zoals de Bijbel die beschrijft, namelijk in het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. Ze leren het wel, maar de dagelijkse belijdenis is er niet bij. En het is het oordeel van de Heer Jezus Christus als hij op een gegeven moment zegt, ik ken uw werken, ik zie alles wat u gedaan is, maar het is dood. Het is dood. Nou, een van de kenmerken van het dode geloof is dat ze niet verwachten. Dat ze niet verwachten. Daar staat namelijk in vers 3, als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Waarom nou als een dief? Omdat het protestantisme en mensen die zich overgeven, niet aan de Heer Jezus, maar aan het protestantisme, dood is. Dat is net zo dood als de wereld. Want de geest maakt levend. En dat is een heel zwaar punt wat de Heer Jezus daar aanhaalt. De Heer Jezus zegt van, het is de werken die gedaan worden, dat lijken wel goede werken, maar de kern, het leven, is eruit. En je ziet het in heel veel gemeenten gebeuren op het moment dat mensen de kerk leer gaan aanhangen of wetmatigheden gaan opleggen, dood het de vreugde. Dood het de blijdschap. Dat kan ook niet anders, want dat is nou eenmaal de bediening van de dood. Want de bediening van de geest, dat is leven. Het is namelijk de geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van de Heere God zijn. En daarom moeten wij ook in de gemeente heel bewust zijn van het feit dat wij gericht zijn op de Heere Jezus. En dat wij ons durven laten leiden door de Heilige Geest, die nooit, en dat hebben we met een andere brief hebben dat behandeld, nooit tegen het woord van de Heere God ingaat. Want als u verder zou lezen in 1 Korinthe 3, aan het einde staat dat de bediening wordt weggenomen, de bedekking, Paulus schrijft het over een bedekking, de bediening van de dood werkt als een bedekking. En als die wordt weggenomen, hoe wordt die weggenomen? Paulus zegt het zelf in 1 Korinthe 3. Als iemand zich tot Christus bekeert. En dat is precies hetzelfde wat de Heer Jezus hier zegt. Want in vers 3 staat, bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Er zit een bekering in. En die bekering houdt in, want je hebt heel veel mensen, ook binnen het protestantisme, en dat zeg ik met pijn in mijn hart, die als je het hebt over de religie, kunnen ze over de kerk van alles en nog wat vinden. Maar ga je naar de kern toe van wie is nou de Heer Jezus Christus voor jou? En hoe heb je hem leren kennen? En wat mag je in genade met hem beleven? Dan kunnen ze dat niet vertellen. Dan vinden ze dat moeilijk. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat iedereen die dat niet kan, geen kind is van God. Daar blijf ik af. Want dat kan ik niet zeggen. Maar ik geef alleen aan wat Paulus en wat de Heer Jezus hier zeggen, dat de werken vol kunnen zijn. Mensen kunnen 3 keer per zondag naar de kerk gaan, maar het gaat niet om je kerkgang. Het gaat om een leven wat je geleefd hebt met de Heer Jezus. En dat geldt ook ons. Het gaat niet zozeer om wat wij allemaal hier in de gemeente doen. Het gaat om het leven dat wij dagelijks met de Heer Jezus leven. En dat daaruit zichtbaar wordt dat het vruchten zijn, zoals de Bijbel zegt, maar misschien in de Statenvertaling, maar daar ben ik mee opgegroeid, der bekering waardig. En in gewoon Nederlands, die in overeenstemming zijn met de bekering van je hart, van je leven. En dat is wat de Heer Jezus hier zegt. Maar het mooie is, net als bij Thyatira, zien wij ook hier bij Sardis, dat de Heer Jezus zegt in vers 4, maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Die hun kleren niet bevlekt hebben. Waarmee hebben ze zich dan niet bevlekt? Nou, wat je in het protestantisme heel erg tegenkomt, is bijbelkritiek. Het gaat niet om de feiten, hoe ze gebeurd zijn en wie ze opgeschreven hebben en dat soort dingen. Maar het gaat meer om de boodschap die je eruit kunt halen. Of een kenmerk van het protestantisme is het modernisme. Alles wat door iemand vanuit zijn eigen waarneming en redenering niet redelijk of overtuigend gevonden wordt, wordt afgewezen. Ja, dat kan niet. En dan zie je dus dat het loslaten van de gezonde leer, zoals de apostelen dat fundament hebben neergelegd, in het protestantisme, ja, dat er heel erg geneigd wordt om dat los te laten. En dat is juist de kern van de boodschap. Maar er zijn er, en de Heer Jezus spreekt hier enkele personen in de gemeente van Sardis, dus het is misschien ook in, als je de hele kerkgeschiedenis gaat bekijken, niet de meerderheid, ook in het protestantisme, maar er zijn er die hun kleren niet met dit soort kenmerken bevlekt hebben en die blijven bij de gezonde leer, bij de leer van de Heer Jezus Christus zoals hij hem gebracht heeft en zoals de apostelen het fundament gelegd hebben en de Heer Jezus zelf de hoeksteen is geworden. En dan zegt hij, wie overwint, vers 5, zal bekleed worden met witte kleren en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek van het leven. Nou, dat maakten ze ook in de kerkgeschiedenis, in het protestantisme maakten ze dat echt wel mee. Dat ze uit boeken, uit ledenregisters werden geschrapt. Omdat ze niet meegingen met de leer van de kerk of wat dan ook. Er zijn mensen ook in mijn naaste omgeving die dat op een bepaald punt vanwege bijvoorbeeld de doop behoorlijk hebben gevoeld. En je ziet in het protestantisme, zie je gewoon bepaalde dingen die je zou kunnen linken. Je ziet dan de kerk. De vervangingstheologie is ook zo'n theologie die daar in het protestantisme heel erg is ingeburgerd. De protestanten hebben de kerk. En we moeten uitkijken, hè, dat wij als baptisten ook niet de kerk hebben. Nee, we hebben gewoon een kerkgebouw. Dus in principe mogen we gewoon een hoop stenen. We zijn de Heere God er heel dankbaar voor. Dat we het hebben, dat we het kunnen gebruiken. Dat we gewoon mensen kunnen uitnodigen. Maar in principe is het een hoop stenen. Want de kerk, dat zijn wij. Al de gelovigen. Dat is de kerk, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar wat zie je in het protestantisme heel erg terugkomen? De Joden hadden een synagoge. De protestanten hadden de kerk. De Joden hadden de besnijdenis, de protestanten hebben de kinderdoop, die in plaats van, staat letterlijk in het doopformulier, die in het plaats van de besnijdenis is gekomen. En zo zie je dat je heel veel linken kunt leggen en juist die linken hebben iets gebracht in het protestantisme wat niet goed is. Waarvan de Heer Jezus zegt, het is dood. En juist degene die hun kleren daar niet mee laten besmeuren, daarvan zegt de Heer Jezus, dat zal tot in der eeuwigheid blijven bestaan. Heeft u het gelezen? Klein dingetje wat er staat, vers 4. Aan het eind. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren. En dan staat erbij, omdat zij het waard zijn. Omdat zij het waard zijn. Daar ga ik mee afsluiten. Maar dat waard zijn, dat kom je twee keer ook tegen in het boek Openbaring. Van wie wordt dat geschreven in het boek Openbaring? Iets harder? Nee, van Johannes niet. Nee. Waardig is het lam. Ja. Waardig is het lam, het Openbaring 5. Die de boekrol kan openen. Die zeven zegels verbreken. En er wordt over nog iemand gesproken die waardig is. Jezus, ja, het lam. Maar over God zelf. In Openbaring 4 vers 11 staat dat de Heere waardig is. Dat Hij waardig is. Als Johannes opgenomen wordt in de hemel, ziet hij iemand zitten op de troon. En dan de wezens en de engelen die eren hem, die vereren hem. En dan staat, hij is het waard, hij is waardig. En hier wordt het van die mensen, van Sardis, gezegd. Ze zijn waard, ze zijn het waard. Dat is het oordeel, niet van een kerk, van een...
Nee, dat is het oordeel van Jezus, de Christus. Nou. Ik vond het weer mooi om zo met elkaar stil te staan, maar wel ook heel erg scherp is het woord van de Heere God.